Fragment uit het Hoorcollege van Marius van Leeuwen over de Bijbel.
De uitleg van de Bijbel was in die eeuwen voorbehouden aan priesters, aan theologen, die dat soort technieken ook helemaal beheersten. En er waren eigenlijk maar heel weinig mensen die voor het overige de Bijbel kenden. Er waren nauwelijks Bijbels voorhanden, dus de meeste mensen wisten niet wat erin stond, laat staan dat er tegenstrijdigheden of struikelteksten instonden. En zo kon dus eigenlijk eeuwenlang de Bijbel als vanzelf zijn heilige status bewaren. Rond het jaar 1500 komt daar dan verandering in. Ik noem u drie ontwikkelingen. Allereerst, de humanistische geleerden begonnen allerlei kritische methodes waarvan ze gewend waren ze toe te passen op klassieke teksten, de teksten uit de klassieke oudheid, ook toe te passen op de Bijbel. Neem bijvoorbeeld Erasmus van Rotterdam, die vergeleek verschillende versies van het Griekse Nieuwe Testament met elkaar. En dan kwam hij erachter dat er in de overlevering van de tekst allerlei onduidelijkheden, slordigheden, soms vervalsingen waren ingeslopen. En hij gaf een nieuwe kritische versie van het Griekse Nieuwe Testament uit. Een kritische editie van een heilige schrift, dan is het eigenlijk al niet meer helemaal een heilige, onbetwijfelbare schrift. Iets later, 1517, u weet dat wel, gaf Luther het startschot voor de reformatie. Ik zeg het allemaal veel te kort, maar met Luther komt dan de reformatie op gang. Een van de grote punten daarin is dat de priesters het alleenrecht op het lezen van de Bijbel en het uitleggen van de Bijbel uit handen wordt genomen. De gelovigen moeten zelf direct, zonder dat er instanties tussen zitten, het woord van God kunnen lezen. Daarom vertaalde Luther, zoals u waarschijnlijk weet, ook de Bijbel helemaal in zijn eentje in het Duits. En dan was er een derde ontwikkeling, het was zeker niet de minste. In diezelfde tijd komt de boekdrukkunst op en die maakt het mogelijk dat zulke boeken als dat Griekse Nieuwe Testament van Erasmus, Luthers Duitse Bijbel, dat die werden verspreid op een ongekende schaal, zodat ontzettend veel mensen er kennis van konden nemen. Met dat alles kondigde zich een hele nieuwe kijk aan op dat oude boek. In de eeuwen die volgden maakte wat ik nu maar noem de onbevangenheid van mensen die altijd zomaar hadden gedacht dat de Bijbel Gods onbetwijfelbare heilige woord is. Dat maakte plaats voor de onbevangenheid van mensen die er hun kritische vragen bij gingen stellen. Niet meer betutteld door de kerk. En dat was voor die vermetele mensen, want dat waren ze in die tijd zeker, niet zonder risico, want ze zaten aan heilige zaken. Ze gingen in tegen heilige overtuigingen. Ik noem daar twee eminente voorbeelden van. De grote Spinoza. Dan hebben we dus over halverwege de 17e eeuw. Hij had al problemen gekregen met zijn Joodse synagoge in Amsterdam, omdat hij veel te vooruitstrevende, vrijzinnige opvattingen had. Maar later zou hij waarschijnlijk zeker het bij zijn geloofsgenoten verbruid hebben toen hij eraan twijfelde of Mozes wel echt, en dat zei de traditie, of Mozes wel echt de auteur kon zijn geweest van de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah. Spinoza las dat op de kritische manier waarop hij naar alle dingen keek. En hij vond allerlei tegenstrijdigheden. Hij vond het bijvoorbeeld, om maar iets heel simpels te noemen, bijna onvoorstelbaar dat Mozes aan het slot van het boek Deuteronomium zijn eigen dood zou hebben beschreven en zijn eigen begrafenis. En Spinoza concludeerde dan in zijn beroemde traktaat over de theologie en de politiek. Hij concludeerde dat dat boek, die vijf boeken, niet van Mozes, maar van veel en veel later uit de tijd van Ezra moesten stammen. Daar had hij, dat zullen we nog zien, waarschijnlijk groot gelijk aan.